Je luistert naar de vierde aflevering van het Kamergesprek van Achmea, waarin we op zoek gaan naar een beschaving in balans. De coronacrisis legt een vergrootglas over de opgaven en vraagstukken in onze samenleving. Welke ervaringen hebben grootzakelijk leiders opgedaan en wat voor leiderschap is er nodig de komende tijd? Dat bespreken we met Pieter Elbers, topman van KLM, Allard Kastelein, CEO van de Rotterdamse Haven en Oscar David, psycholoog en organisatieadviseur. En voordat we in de toekomst kijken, eerst een moment van reflectie door Pieter Elbers. Welke momenten van de coronacrisis gaat hij zich zeker herinneren?
Nou, er zijn er een aantal geweest. Ik denk toen in maart vorig jaar Trump het luchtruim sloot. Toen dacht ik, jeetje, ja, nu wordt het echt heel groot. Tot die tijd was het China en een beetje Italië. Dus dat is een moment geweest. Toen in april 90% van de vliegtuigen aan de grond stond. Landingsbanen vol geparkeerd. Was echt ja, heel zichtbaar, heel voelbaar, heel tastbaar. Loopt door een verlaten Schiphol, dat gebeurde nooit. En een moment wat ik zelf moeilijk emotioneel misschien wel vond, was op 1 december. Dat is de dag dat op één dag 2000 mensen uiteindelijk van de 5000 die ons bedrijf verlaten hebben, zijn weggegaan. Daar hadden we een goodbye lane voor ingericht, waar mensen hun laptop en hun uniform en alle spullen van het bedrijf inleverden. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. En ja, ik ken ongelooflijk veel mensen in het bedrijf. Dan wordt het plotseling ook allemaal heel, ja, nog tastbaarder eigenlijk en nog zichtbaarder. En dan zie je ook de pijn en de emotie en het gevoel bij mensen. Dus dat zijn denk ik zo drie momenten van verschillende omvang die mij heel erg zijn bijgebleven van deze crisis.
Ja, de kwetsbare kant van leiderschap, Oscar. Wat voor soorten leiderschap kunnen we onderscheiden?
Ja, als het over leiderschap gaat, onderscheid ik drie niveaus waarop leiderschap wordt uitgeoefend. Leiderschap macht 1.0, 2.0 en 3.0. En juist in tijden van crisis is dat zeer actueel. 1.0 gaat over onze instincten, gaat over heersen, overheersen en de boel op die manier op orde krijgen. Macht 2.0 leiderschap gaat over regulering. En 3.0 gaat over ons moreel kompas, over het waardegedreven leiderschap. En wat je ziet in crisissituaties is natuurlijk logisch dat die 1.0 heel erg naar voren komt. Je moet zorgen dat je de tent weet te redden. En dat je opkomt voor je mensen en de situatie. Maar tegelijkertijd als leider probeer je altijd het lange perspectief in de gaten te houden. Je wilt dat ook heel waardegericht doen. En tegelijkertijd, dat zien we nu natuurlijk ook in deze coronacrisis, is die macht 2.0 enorm aan de orde van hoe zorg je met regulering, met al die systemen die om moeten, dat je het ook goed op de rit houdt. Dus in dat spanningsveld zitten alle bestuurders en moet je zien te navigeren.
Ja, meneer Elbers, herkent u die spanning? Is dat lastig navigeren of is het juist in crisistijd heel helder wat er van je gevraagd wordt, ook waardegedreven?
Ja, natuurlijk is het lastig. En wat denk ik vooral, of wat, laat ik praten voor mezelf, wat ik vooral een lastige balans vind, is voortdurend die balans vinden tussen daadkracht en handelen en actie nemen aan de ene kant en tegelijkertijd voldoende tijd en ruimte en laten ook voor de empathische kant daarnaast. En op beide vlakken, zowel op de daadkracht en het nemen van besluiten, is het juist in crisistijden lastiger. De quote van Rutte, 50% van de informatie, 100% van de besluiten. En tegelijkertijd is er juist aan die menskant ook weer meer verwachtingen de goede toelichting daarop. Ook wel, men wil graag horen dat je het zeker weet en dat het duidelijk is. En dat is natuurlijk vaak niet. Dus ja, die balans tussen daadkracht enerzijds en empathie anderzijds is juist in een crisissituatie nog uitdagender.
Ja, wat vond u een recent voorbeeld uit de praktijk waaruit dat naar voren kwam, waarbij u toch daarmee wat zat te worstelen?
Nou, we hebben natuurlijk uiteindelijk bijvoorbeeld bij ons bij het leningenpakket wat we van de overheid uiteindelijk gekregen hebben, zaten een aantal voorwaarden aan. Nou, die voorwaarden worden dan opgelegd. Dan heb je als bestuurder uiteindelijk de keuze, ga ik die leningen aan met die voorwaarden of doe ik dat niet? Nou, voor de continuïteit van het bedrijf doe je dat. En dat is een heel rationele keus. Maar vervolgens moet je ook wel zorgen dat iedereen begrijpt dat het nodig is en dat je daar de tijd aan dialoog en discussie voor besteedt. Nou, en dat is met in alle eerlijkheid denk ik met vallen en opstaan gebeurd.
Ja, waarin zit dan de grootste les eigenlijk uit de afgelopen maanden?
Nou, dat je nog kortcyclischer, als ik het zo mag zeggen, moet evalueren. Dat de wereld is natuurlijk zo volatiel geworden gedurende deze crisis. Informatie van gisteren is vandaag alweer achterhaald. En je moet dus eigenlijk nog kortcyclischer je besluiten evalueren. En ook of dat de aanpak zowel op inhoud als op vorm en verbinding met de collega's de juiste is. En daar... die kortcyclische evaluatie is wat mij betreft de grootste les.
Ja, Oscar, is dat herkenbaar dat we dat vaker moeten doen en ook wellicht op een andere manier?
Ja, ik denk dat natuurlijk een van de lessen van deze tijd is wat je ook voor veel bestuurders ziet. Je moet en visionair zijn en je moet ook gewoon een man of vrouw van de praktijk zijn die simpelweg contact maakt. En je weet natuurlijk dat normaal als bestuurder is dat ook... wat je te doen staat en wat je natuurlijk ook doet. Maar we worden natuurlijk heel erg geconfronteerd met al die crisis in de organisatie, met je mensen die thuis zitten. Dat uiteindelijk, als je de mensen in die organisatie vraagt wat houdt hun op de been, is het heel simpelweg de interesse van hun baas. Het feit dat er contact is, dat er verbinding is. En wat je natuurlijk heel vaak ziet bij crisissen. Crisissen geven vaak al een richting van het volgende transformatieproces in de samenleving. Het is natuurlijk duidelijk dat het hele online verkeer gaat toenemen. Maar ook duidelijk dat we ons bewust worden van simpelweg de waarde van menselijk contact. En als je kijkt naar de meeste ondernemingen, het is techniek en mensen. En alles weer op een andere manier. En we zijn ons nu, denk ik, met z'n allen ongelooflijk dankbaar hoe geweldig het is dat de techniek in de meeste organisaties goed werkt. En dat alles online werkt. Maar ook dat we zien dat die andere factor, die mensen, hoe ongelooflijk belangrijk het is. En we wisten het al, maar nu weten we het zeker.
Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf dit jaar ongelooflijk veel, laat ik zeggen, nieuwe vormen gevonden van communicatie. En we hadden redelijk standaard, denk ik, voor een groot bedrijf hadden we een soort van vaste communicatiemomenten en een CEO-bericht. En we hebben bewust eigenlijk gedurende dit afgelopen jaar verschillende vormen gevonden van variërend van een webcast naar een korte video, naar een blog, naar een kort bericht op LinkedIn. Nou, en dat combineren met veel zichtbaarheid. Ik bevind me dan in de gelukkige omstandigheid dat we nooit helemaal zijn stilgevallen. Dus als ik op bemanningencentrum ben of op Schiphol ben, dan kan je daar communicatief wat mee. En dat helpt enorm inderdaad om die verbinding te houden.
En hoe zorg je er als leider voor dat je het grotere doel dient? Allard Kast Lijn merkt dat we anders naar tijd en naar elkaar moeten kijken.
Ik vind dat veel stakeholders en leiders te gemakkelijk nadenken over de component tijd. En of de component gebrek aan duidelijkheid. En daarmee bedoel ik toch een beetje dat niet durven kiezen, consensus zoeken. Waarvan ik vaak zeg wel gekscherend, een consensus, dat is de vluchtheuvel van degene die niet durft te beslissen. Hè? Laten we nog wat meer informatie zoeken. Dus het niet assertief durven door te pakken, ambitieus te zijn en accepteren dat als je heel ambitieus bent, dat daar dus ook een bepaalde omgeving bij hoort die noodzakelijk is om dat mogelijk te maken. Ik heb de laatste weken best wel veel ook in de pers me geuit naar de politiek, waarbij ik vind dat ze niet ambitieus genoeg zijn, waarbij er niet doortastend genoeg wordt opgepakt en waarbij er niet voldoende keuzes worden gemaakt om naar het nieuw verdienvermogen in te zetten. En dat zou ik ons allen toewensen, dat we daar meer van hebben, dat we niet genoeg dat we matige resultaten niet genoeg vinden of dat we onze concurrentiepositie niet hard genoeg willen verdedigen en verstevigen. Dat vind ik een gemiste kans.
Ja, en is dat dan zo dat we dat in de persoon zit of hebben wij onze omgeving zodanig gemaakt, is de media zodanig ingericht dat we een te harde afrekencultuur hebben en dat je bijna geen besluiten meer durft te nemen?
Ja, daar zitten natuurlijk altijd meerdere aspecten aan vast. Maar ik zie leiders om me heen die dat wel durven en die dat ook bespreekbaar willen maken en die ook er naar handelen. Maar ja, een zegen van de democratie, en dat noem ik ook oprecht een zegen, want ik ben een democraat in hart en nieren, is ook dat er andere meningen zijn. En ik vind dat je altijd heel goed moet luisteren, maar dat wil dus niet zeggen dat iedereen gelijk heeft. En we zitten denk ik te veel in het kamp, iedereen moet een beetje gelijk hebben. In plaats van dat we zeggen, ja, we moeten wel naar iedereen luisteren, want dat is relevant en belangrijk. En vervolgens maken we een besluit en dan gaan we achteraan. En we onderkennen dat we in een concurrentieomgeving opereren en in een mondiaal speelveld acteren. En dat de wereld daarmee niet maakbaar is. En dat niet iedereen naar ons zal kijken ten aanzien van wat ze zelf willen doen. Ze gaan hun eigen gang en wij moeten daarop inspelen. Dus die externe blik, dat begrip van concurrentievermogen, de ambitie, wat daarvoor nodig is, dat daar mogen we meer van hebben in Nederland.
Eigenlijk zijn het hele technische opgaven, ook als we kijken naar de opwarming van de aarde, duurzaamheid, wat er allemaal nodig is, dan is het niet te doen om daar met een hele politieke of geladen bril naar te kijken. Dan heb je gewoon een opgave met elkaar in te richten, laten de wolven huilen, de karavaan trekt verder.
Ja, en durf vervolgens ook weer te leren van hetgeen je doet. Dat is in ieder geval een van de dialogen die ik vaak voer met allerlei stakeholders. Ja, ik heb ook niet die kristallenbol. Ik pretendeer niet dat ik alle antwoorden heb. Ik pretendeer wel door een bepaalde stap te nemen dat we enorm veel gaan leren en veel meer daarvan leren dan van het blijven kijken naar een spreadsheet achter mijn computerscherm. Dus als we collectief, en dat is ook weer wat die crisis eigenlijk laat zien, je neemt een besluit met onvolledige informatie. Ook niet helemaal wetend of het goed gaat uitpakken. Maar wat je probeert te doen is je continu aan te passen. Nou, eigenlijk zou je dat dus willen extrapoleren. We hoeven niet alle antwoorden al te hebben alvorens we zouden moeten durven stappen. Als we maar durven te leren. En ook dat geaccepteerd wordt als iemand dan zegt, ja, dit is niet helemaal uitgepakt zoals ik had verwacht. En dan is het niet, oh, wat ben je dom geweest. Oh, wat is dat zonde. Hadden we maar langer gestudeerd. Nee, we hebben enorm veel geleerd van die stap. En dat is een beetje dat kwetsbare, dat durven te accepteren dat niet alles maakbaar is. Maar dat je toch daarmee heel erg veel leert omdat je op het speelveld staat. Als ik kijk naar de digitalisering, wat de wereld is die continu verandert, enorme disruptie met zich meebrengt, net als een energietransitie en een klimaatuitdaging. Ja, zeg ik vaak in ons bedrijf, ja, ik weet het antwoord ook niet, maar ik wil op het speelveld staan om het spel te begrijpen en de spelers te kunnen kopen, zeker ontwikkelen, zodat we heel goed zijn in het spel, in plaats van langs de zijlijn als toeschouwer kijken hoe het spel zich voltrekt. Ja, daarmee betekent ook dat we best een keer een wedstrijd zullen verliezen, of dat er een speler koopt die niet goed is. En dat kan je vertalen naar een product of een project wat je onderneemt. En dat is een beetje dat kwetsbare, het aanpassen, durven stappen gedrag wat ik propageer.
Oscar, als we kijken naar dat leiderschap, ook richting de toekomst, welke kwesties komen op ons af en wat vraagt dat van leiders, wat voor type leiders zoeken we dan? Wat is jouw eerste gedachte?
Ja, we zoeken leiders die om kunnen gaan met wat we noemen wicked problems. Wicked problems zijn problemen die je niet 1, 2, 3 kunt oplossen omdat ze te complex zijn daarvoor. En wat Pieter noemt, het probleem van de luchtvaart, is daar natuurlijk een thema van. Natuurlijk willen we allemaal vliegen. Vliegen helpt om ons meer in contact te brengen. Het heeft heel veel goeds in de wereld gebracht en nog steeds. En tegelijkertijd zitten we met allerlei sustainability issues. Dus het is goed bij een wicked problem om te zien dat het in dit geval globaal is. Je ziet vaak dat ter simplificatie richten we onze pijlen altijd op één factor. In Nederland is het dan omdat je de KLM hebt, maar het is een wereldprobleem in de hele luchtvaart. En wat je nodig hebt, is dat je dus leiders hebt die om kunnen gaan met het feit dat daar verschillende werkelijkheden zijn. En het is niet zo dat de ene werkelijkheid meer waar is dan de andere. Dus wat we tot nog toe zijn we vaak gezegend met het feit dat de techniek de problemen voor ons oplost. Dat is natuurlijk, als het om het hele sustainability vraagstuk gaat, is onze hoop natuurlijk op de techniek gericht. Maar er is ook een deel dat zit inderdaad in onze moraliteit. In wat wij met z'n allen passend vinden. Wat is kloppend, wat is niet kloppend. Nou, deze crisis roept daar natuurlijk ook vragen over op. Over de manier waarop we consumeren met elkaar. Dus daarin hebben we ook een nieuw vraagstuk met elkaar. En we hebben een vraagstuk over regulering. Van wat vinden we daarin passend? En wat je vaak ziet bij wicked problems is, het is echt de kwestie van dat je daar geduld voor hebt met elkaar. En daar goed met elkaar over in gesprek bent en bereid bent om naar elkaar te luisteren. En wat niet helpt is dat we vooringenomen standpunten hebben, want daarmee is de kans op creatieve oplossingen beperkt. Dus wat je nu natuurlijk wenst is dat we leiders hebben die creativiteit hebben, dat vermogen en daarin binnen en buiten hun organisaties draagvlak weten op te bouwen.
Pieter Elbers, KLM ligt onder andere op social media ook best onder vuur de afgelopen tijd vanwege de overheidssteun. Wat is er nodig om de beschaving, maar ook het gesprek weer in balans te krijgen?
Ik zie vooral een uitdaging dat we het beter moeten uitdragen. Als ik zie wat we bijvoorbeeld met een ROC in Hoofddorp doen, of met een TU in Delft, en met heel veel andere partijen in de samenleving werken we heel intensief samen. En dat gaat over jeugd, en dat gaat over opleidingen, gaat over toekomst, en gaat over techniek, en gaat over behoud van werkgelegenheid in Nederland. Allemaal dingen die belangrijk zijn. En dat dragen we eigenlijk niet zo goed uit. En ik denk dat we daarin juist in Nederland soms in staat zijn om elkaar heel goed te vinden, makkelijk samen te werken, heel praktisch daarmee bezig te zijn. En dat, daar mogen we wel wat trotser op zijn. Want ik denk dat als je ook kijkt wat willen ouders voor hun kinderen. Die willen uiteindelijk dat ze naar school gaan en een baan krijgen en een toekomst hebben. En, nou, en in die context, denk ik, zouden we daar als luchtvaartmaatschappij wel wat meer ook dat wat duidelijker mogen maken wat we daar allemaal aan en mee doen. En dat gaat denk ik ook helpen om de discussie wat te verbreden naar alleen CO2-uitstoot, zeg maar.
Ja, welke eigenschappen moeten leiders in hun handbagage hebben, Oscar?
Nou, een van de dingen die je ziet waar leiders nu heel erg mee geconfronteerd worden is: zit je eigen ego in de weg? En dat is natuurlijk altijd een thema voor leiders. Hè. Hoe kan ik zorgen dat ik het grotere dien? En mijn eigen patronen daarin niet leidend zijn. En in deze crisis is dat met name aan de hand. Want je moet in hele korte tijd moet je beoordelingen maken die de toekomst voor heel veel mensen en grote ondernemingen bepalen. Ja, als je daar zelf nog allerlei onuitgewerkte thema's hebt over dat je jezelf zo belangrijk vindt, of dat je een zelfbeeld van jezelf hebt wat je steeds gereflecteerd wil hebben, dan kan het zijn dat je op grond daarvan werkelijk de verkeerde inschattingen maakt. Dus wat je ziet, en daar is deze tijd natuurlijk ook heel mooi voor, dat leiders zich oprecht afvragen: hoe kan ik mijn rol het beste vervullen? Dus interessant genoeg, crisis helpt mensen om tot hun essentie te komen, tot wat is werkelijk mijn bijdrage. En het interessante is, uiteindelijk komt het er altijd op neer, kan ik hierin mezelf zijn? Met al mijn competenties, met al mijn wijsheid, met al mijn kennis. Maar hoe kan ik daarin mijzelf zijn? Want dan blijf je het meest betrouwbaar voor je directe omgeving en je medewerkers.
En Allard, tot slot.
Het leiderschap wat in de crisis denk ik succesvol is gebleken, namelijk durven handelen, mogelijkerwijs vrij assertief, empathisch, kwetsbaar, wel perspectief schetsend. Dat heb je eigenlijk dus ook nodig in de postcrisistijd. En daar hebben we natuurlijk in het verleden ook wel ervaren dat we daar te veel gaan polderen en te veel de consensus zoeken en te veel informatie willen hebben en of niet durven stappen als niet alle informatie beschikbaar is, en of misschien een beetje pap en nat houden en niet te assertief een bepaalde richting te kiezen. En ja, dat zijn bij uitstek de aspecten die in een crisis niet voldoen en volstaan, en die zou je dus minder terug willen zien in een nieuwe situatie. En leiders zoals ik zelf mag doen, maar ook de collega's om mij heen en met mij en in de bredere samenleving, ja, die zou ik toewensen, en mezelf idem in kluis, dat we doorgaan met hetgeen wat zo goed gewerkt heeft. Perspectief, durven handelen, actiegericht, aanpassen, empathisch, maar met optimisme en perspectief in nieuw verdienvermogen context.
Dank heren voor jullie inzicht en reflectie op het onderwerp leiderschap na de coronacrisis. Dit was de vierde aflevering van de podcastserie Het Kamergesprek van Achmea.